Beste mensen, bent u allemaal klaar voor deze ronde? Ik geloof dat het een stevige ronde gaat worden, dus maak de riemen maar vast. Ja. Welkom. Alleen ABC-stukken nu. Oh,
Oh, je hoort jezelf.
wacht even. De ABC-stukken van de Raad van 3 februari. Heeft iemand daar een vraag over? En trouwens, wethouder Van der Vecht is op vakantie, maar er is ongetwijfeld iemand anders die haar dossiers thuis is en een beantwoording voor zijn rekening kan nemen. Hè? Ja, nee, dat gaan we niet meer doen hoor. Gewoon klaar. Nee hoor, we kijken wel. Ja. Heeft er iemand een vraag over de ABC-stukken van 3 februari? Eenmaal, andermaal, ja inderdaad. Goed. Dan gaan we. Wel, nee toch? Nee, dan gaan we naar de Raad van 10 maart. Er zijn dus deze week nog wat stukken bijgekomen, maar ja, meneer Den Hertog.
Ja,
Van 10
voorzitter,
maart.
dank wel. Betreft A1, memo gemeente Leusden voor het groen groeit mee pact. Die zal waarschijnlijk van wethouder Van der Vechten zijn, maar ik ga de vraag toch even stellen. Het stuk doorlezende en de berichtgeving omtrent het stuk het groen groeit mee pact. Wat ons daarin opviel, en dat was natuurlijk algemeen bekend, dat de agrariërs, en dan in dit geval vertegenwoordigd door LTO bijvoorbeeld, niet meegetekend hebben in dit groen groeit mee pact. Terwijl het wel hun terrein betreft en terwijl het wel hun omgeving betreft. En dat was, zoals het op ons is overgekomen, meer een beetje van wel de lasten, maar niet de lusten, zogezegd. De vraag eigenlijk aan het college: wat kan het college doen om toch ook het belang van die agrariërs in dit geval toch mee te nemen en te zorgen dat die daarin niet ondersneeuwen?
Wethouder Vos.
Ja, ik zal een poging doen met de hoop dat ik zo compleet mogelijk ben. Groen Groeit Meepakt, dat was in de eerste versie was er ook een onder, was die nog niet compleet zodanig dat alle gemeenten zich daar comfortabel bij voelden. Met name ook omdat juist de LTO hier toch nog het nodig in had. En daar is eigenlijk een aanvulling is erop gekomen op initiatief van een aantal gemeenten, met name in het westen van de provincie. En als ik het goed heb, is dat artikel 3.7 en artikel 4 zijn toegevoegd, waardoor met name de gemeenten die hier moeite mee hadden, omdat ze ook juist dat LTO-belang er onvoldoende in terugzagen, die hebben nu wel ingezien van oké, op deze manier kunnen wij instemmen met dit Groen Groeit Meepact. En wij hopen dat LTO zich daar ook veel meer comfortabel bij voelt, want juist de agrarische en natuurcomponent, de balans daarin, die zit daar beter in beschreven dan dat hij er voorheen zat.
Ja, meneer Den Hertog.
Kort samengevat, het college is dus van mening dat de belangen die de agrariërs hebben met die aanvulling, zeg maar, voldoende zijn geborgd.
Ja, niet alleen dit college, ook juist die colleges die er misschien wel nog kritischer in zaten dan wij.
Andere vragen, mevrouw Van de Heuvel.
Dank u wel, voorzitter. A2, zeg ik uit mijn hoofd. De beantwoording over de afvalcontainers. Dank voor het uitgebreide antwoord. Het was in principe een proces wat wij allemaal al wel wisten, maar bij de inwoners was er in ieder geval een andere beleving. Het verzoek is eigenlijk, nu ligt heel erg ligt het bij de bewoners om naar Laris contact op te nemen, maar juist dat is een groep die behoevend is. Dus de vraag is of er niet juist wat actiever dan naar hen toe kan worden gekomen om een oplossing aan te dragen. Dus dat. Het houden.
Ja, voorzitter. Misschien staat het niet zo goed in het stuk beschreven, maar wel degelijk is dat overleg is er geweest. Onder meer ook met de dorpsraad is er teruggekoppeld wat we hebben gedaan. En ook in de tussentijd zijn de mensen benaderd. Er is heel veel gedaan om toch te kijken van oké, waar zit het probleem? Wie hebben er last van? En we hebben ook die inspanning juist gedaan om die mensen te vinden als ze bezwaren hebben of moeite hebben om naar die restafvalcontainer te gaan. Dat we daar binnen de afspraken die we met Larix hebben gemaakt voor het hulpverlenen daarbij bij het ophalen, om dat gewoon te borgen. En daar hebben we echt die toenadering voor, die hebben we gedaan.
Ik heb een aanvullende vraag daarover. Dat gaat over de container in Achterveld. Maar mijn vraag is, kunnen andere mensen uit andere delen van Leusden ook bij Larix aankloppen als het te moeilijk en te ver is?
Het hele antwoord is ja.
Dank u wel.
Maar ik zeg er wel bij dat er een aantal criteria zijn gesteld waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor dat proces.
Hoe komen de mensen daarachter wat de criteria zijn dan?
Nou, contact opnemen met de gemeente en dan hoor je waar het over gaat. Ja?
Ja, andere vragen? Mevrouw van Eijden.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag bij A3. Dank voor het stellen van deze schriftelijke vraag. Ik heb me al langer zorgen gemaakt over de ventilatie in gebouwen. Ook dat was bij de GGD neergelegd. Een aantal vragen daarover. Bijvoorbeeld, eigenlijk drie. Hoe is in het verlengde daarvan de ventilatie in kinderdagverblijven geregeld? Het Sint-Josef schoolgebouw is een oud gebouw, wordt in 2030 vernieuwd. Gaan ze 7 jaar met hun ramen open zitten? En ja, is het toch niet iets om daar geld voor te vinden om die ventilatie beter op orde te krijgen voor 7 jaar lang? En de derde vraag. We hebben heel veel scholen die nieuw zijn en een nieuw systeem hebben. Maar hoe toetsen we of daar de lucht goed genoeg is? Dank u wel.
Wethouder Kiel. Toch nog even aan de bak.
Dank u wel, voorzitter. U eerste vraag was, hoe is de ventilatie in kinderdagverblijven geregeld? Het eerlijke antwoord, dat weet ik niet. Omdat de ventilatie en de goede ventilatie van een kinderdagverblijf natuurlijk primair de verantwoordelijkheid is van kinderdagverblijf zelf. Ik weet dat de GGD daar natuurlijk wel de check doet. Op eerlijk zijn weet ik eigenlijk niet of zij ventilatie meenemen, zeg maar. Dus ik heb daar vanuit mijn verantwoordelijkheid geen zicht op. Dat over de kinderdagverblijven. Jozefschool gaat die 7 jaar zijn ramen open doen. Misschien even voor de volledigheid. De verantwoordelijkheid voor een goede ventilatie, dat klinkt wat flauw, maar zo is het nou eenmaal, is aan de scholen zelf. Hè? Wij zijn eigenaar van het gebouw, maar eigenlijk alles wat je inhoudelijk in het pand aanpakt, zeg maar, dat zit bij onderhoud en dat doen de scholen. Er zijn allerlei subsidieregelingen, zeg maar, om als jij als school iets wil doen aan je ventilatie, om daar aanspraak op te maken. Maar het is wel de afweging van de school zelf, zeg maar, of ze daarvoor gaan of dat ze inderdaad met natuurlijke ventilatie dat op willen lossen. De laatste berichten die ik nou op basis van de vraag inderdaad van D66 gekregen heb, dat de Joodschool ervoor kiest om daar nu niet in te investeren en dat echt met natuurlijke ventilatie te doen. Hoe toetsen wij of ventilatie goed is, nou, bij mij weten is dat niet iets wat wij als gemeente doen, zeg maar. Kom ik ook bij het antwoord op de eerste vraag. Ik weet toch voor de kinderopvang, ja, ik weet gewoon, moet ik voor u navragen of de GGD het meeneemt. En anders weet ik eigenlijk niet of er een toetsende instantie voor ventilatie-eis is. Geen idee eigenlijk.
Ja, aanvullende vraag dan toch of u die vraag bij de GGD neer zou kunnen leggen. En of dat bijvoorbeeld door middel van CO2-meters gebeurt. En dat ook bij de kinderdagverblijven bij de GGD neerleggen of daar de ventilatie gecontroleerd wordt.
Ja, ik weet, staat ook in beantwoording, dat op een aantal scholen er ook gewoon CO2-meters zijn. En dat ze dat zelf checken, zeg maar. Maar u vraagt van, is er een soort toetsende instantie om te zien of het goed genoeg is? Ik zal het bij de GGD checken of zij dat doen, zeg maar. Dat weet ik gewoon niet.
Ja, dank u wel. Zeg ik dat antwoord. Het komt nog. Ja, meneer Roskam.
Dank u wel, voorzitter. Ja, even het sportveldje in Leusden-Zuid. Dat kan niet uitblijven natuurlijk, hè, maar ik heb uw antwoord gelezen. Daar staan natuurlijk prachtige ambtenarenzinnen in, waarbij je dus ook niet weet of je naar linksaf, rechtsaf of naar boven of naar beneden moet. Eigenlijk is gewoon de concrete vraag van onze kant op dit moment, want daar ben ik wel erg in geïnteresseerd, waar staan we nou precies? Dat is één, het toestel is er, hè, want er is, nou ja, het schijnt op 175 brieven die verstuurd zijn, waarvan een deel dan weer vindt in Zuid dat ze er ook bij horen en niks gekregen hebben. Maar nogmaals, waar staan we nu en waar staan we met de communicatie met de groep die, zeg maar, hier enthousiast aan begonnen is. Ja, en die willen we ook graag enthousiast houden natuurlijk, ook voor de toekomst. Ja, ik heb zelf zoiets dat ik denk van, volgens mij is het een kwestie van die bulldozer om die grote bult een beetje te fatsoeneren en hup aan de gang met dat spul. Kortom, wanneer is het klaar?
Ja, voorzitter. Ja, dank voor uw vraag om een stukje toelichting voor de stand van zaken. En tegelijkertijd toont het ook de betrokkenheid van, denk ik, van zo'n beetje alle inwoners van Leusden-Zuid. Dat is wel duidelijk wat er leeft in Leusden-Zuid. Want ja, neem even het crossbaantje. Daar kun je het aantal van die 175 kun je noemen. Maar tegelijkertijd krijgen we ook input dat er veel meer mensen zijn, zoals u zegt, die betrokken zijn in die omgeving en die heel graag, en want dat lijkt nu wel uit de resultaten, maar tegelijkertijd ook van de input die we op andere manieren hebben gekregen, dat heel graag de mensen het crossbaantje gewoon weer terug willen hebben daar in die omgeving. Dat maakt tegelijkertijd dat de inpassing met het sporten, bewegen, maar ook bijvoorbeeld met het hondenveldje, waar ook nog de nodige input van opgevangen is, dat we daarmee aan de slag gaan. En ja, we willen gewoon voortvarend aan de slag. Maar wel dat we dan in één keer het goede ook doen. En dat met elkaar. En ja, vooralsnog zie ik dat we ook met het toevoegen van Roel Brinkman, onze buurtsportcoach, de gesprekken overal hebben we, tenminste zoals ik hem meekrijg, zitten op de goede rit. En waar het vooral om te doen is om zo snel mogelijk te realiseren dat wat met name in Leusden-Zuid heel graag gerealiseerd, dat de mensen gerealiseerd willen zien worden. En volgens mij gaan we die goede kant.
Betekent dat, dat klinkt goed, hè, maar dat is dus volgende maand klaar. Betekent dat ook dat de groep die dit nou in gang gezet heeft, ja, dat die ook daarbij betrokken wordt?
Ja, ja. En naast die groep ook nog veel meer. Ja.
Volgens mij de burgemeester nog een aanvulling.
Ja. Ja, even kort een toelichting. U heeft in afgelopen november heeft u een presentatie gehad over de stand van zaken organisatieontwikkeling. Toen is er ook een presentatie gegeven over het projectmatig werken. En dit was bij uitstek een casus waarvan we hebben gezegd, kijk, hier zie je waarom projectmatig zo ongelooflijk belangrijk is. Meerdere disciplines aan tafel, hè, gewoon inrichting parkruimte, sport, spelen, de contacten met de wijkvereniging enzovoort. Dus deze hebben we ook echt aangegrepen als van dit is een mooi leerpunt om te zorgen dat nu al projectmatig oppakken, maar ook voor de toekomst, dat je van tevoren al ziet, oké, welke verschillende actoren vanuit de gemeente zijn erbij betrokken, vorm een projectteam en ga met de initiatiefnemers aan de slag, om in de toekomst te voorkomen dat je dus langs elkaar heen werkt en ook naar de buurt toe de communicatie kan verbeteren op deze manier. Dus ook de afdeling communicatie is daarbij.
Dank u wel. Ja, meneer Van der Brink.
Dank u, voorzitter. Even B3. We krijgen een memo van de voorzitter van de Nederlandse Stichting Water- en Zwemveiligheid. Daarin in die memo wordt gesteld een aantal bijlagen. Die heb ik niet gezien, dus dan vraag ik me af wat is dan het doel dat we het krijgen. En tweede is van, heeft dit ook betrekking op Leusden? Heeft Leusden hier iets mee moeten doen?
De wethouder?
Ik durf daar eigenlijk niks over te zeggen, omdat ik het niet exact weet. En, ik zal ernaar kijken. Ik weet ook eerlijk gezegd niet eens. Ik word gered door de burgemeester.
Ja, nee, ik kan er wel wat van zeggen. Want vanuit de kant van de coronawet is het inderdaad wel bij me langs geweest. De uitspraak van de rechter dat je inderdaad niet op QR-code mag testen op het moment dat het gaat om een onderwijsvoorziening. Dat ging om een zwembad in Hilversum waar alleen zwemles werd gegeven. Overigens, die uitspraak, daar is ook nog beroep aangetekend. Het is nog de vraag of die überhaupt blijft staan. Maar de Octopus is een zwembad waar tegelijkertijd heel veel verschillende activiteiten plaatsvinden. En valt er dan dus niet onder.
Dan blijft die andere vraag nog even staan, voorzitter. Van, we krijgen dit memo, waarom krijgen we de bijlagen niet? Want het is toch gericht aan het college en de raadsleden?
Ja, daar moeten we even naar kijken hoe dat gekomen is. Want u hebt gelijk, als het verwezen wordt naar bijlagen, dan horen die ook beschikbaar te zijn.
Ja, ja, u heeft een grif hier. Ja. Wel.
Nog andere vragen? Mevrouw van Eijden.
Ja, gaan we gang.
Over de fusie van de WSL. En u beantwoordt schriftelijke vragen van D66. Nou, we zijn in het verleden door schade en schande wijs geworden dat grote woningbouwcoöperaties niet altijd in het belang van de samenleving zijn. Hoe gaat u de gemeenteraad betrekken in dit proces? En nou ja, op basis van welke criteria weten we dat we als Leusden en ook als Baren, denk ik, er beter van worden?
Ja, als feitelijke wethouder wonen, maar kijk, een paar dingen zijn hier wel echt van belang. Dat is A, een corporatie is een zelfstandige organisatie. En als gemeente heb je daar in die zin, je kunt niet zeggen van we willen het wel of we willen het niet. De wethouder wonen en ik hebben inderdaad gesprek gehad met de WSL toen ze ons informeerden dat ze op zoektocht gingen naar een partner. Daar hebben ze ook gezegd, wij zijn zo'n kleine organisatie dat we in een aantal gevallen met één pitters werken. En daar zien we gewoon de kwetsbaarheid van ons als organisatie. En daarom zoeken we een gelijkwaardige partner. Want een van de eerste vragen die we ook gesteld hebben, de wethouder en ik, is van, nou, zou dat ook een hele grote partner kunnen zijn? Dus nee, dat willen we niet. We willen echt met een beetje gelijkwaardige partner, zodat je elkaar kan versterken. En dat kan in eerste instantie beginnen met samenwerken. En dan wordt er gekeken of fusie inderdaad een interessante optie is. Dat is dan een volgende stap. Maar ze willen echt ook heel graag dat dichtbij bewoners, dat willen ze zijn. Dus het was ook inderdaad, we kijken in de regio. We kijken naar een partner die ongeveer de gelijke grootte heeft. Dat we ook als ja, zeg maar de WSL-bloedgroep, kunnen het wellicht even zo noemen, gewoon ook een hele sterke band houdt. Juist met dat lokale bestuur. Daar hebben we er formeel niks over te zeggen. Maar zowel wij als gemeente als ook de WSL hechten er enorm aan dat er korte lijnen zijn. Want nou ja, er is net weer een pand gesloten in Leusden waar een wietplantage is aangetroffen. Nou, dan schakel je meteen met de WSL, dat is er één. Of als er mensen moeten huisvesten. Dus die korte lijnen zijn gewoon ongelooflijk belangrijk.
En die criteria gaat u blijvend meenemen? Ja, misschien meneer Dracht.
Nou ja, even naar aanleiding daarvan. U zegt, je hebt er als gemeente niks mee te maken. Maar in de woningwet is toch geregeld dat de gemeente en de woningcoöperatie in een bepaalde verhouding tot elkaar staan. Ik weet niet precies hoe dat is. Maar het is niet zo dat een woningcoöperatie als ware het een volledig zelfstandige BV kan opereren. Daar heeft de gemeente toch een rol in?
Maar ik heb ook niet gezegd, meneer Dracht, de gemeente heeft er niets mee te maken. Dat gaat natuurlijk altijd in goed overleg. Maar uiteindelijk is het wel een zelfstandige organisatie met een eigen raad van toezicht. Die zijn eigen afwegingen daarin maken. We zijn ook in het vroeg stadium, zijn de wethouder niet geïnformeerd. Toen was het nog niet naar buiten van, we gaan op zoektocht, we gaan in gesprek. En zodra dat kon, hebben we u ook daarover geïnformeerd. En dat blijven we ook doen over de stappen in dat proces. Maar de kwetsbaarheid van een kleine organisatie, dat hebben wij als gemeente zelf, snappen dat natuurlijk ook. Daarom werken wij ook op een aantal terreinen samen met andere gemeenten. Om juist die kwetsbaarheid te ondergraven. En dat zie je bij zo'n woningstichting ook. Nee, dan ik denk zeker niet aan een fusie, meneer Dracht. Absoluut niet.
Ja, voldoende zelf. Zijn er nog andere vragen? Nee? Nou, dan kunnen we deze ronde afronden. Hartelijk dank allemaal. En dan gaan we zo verder met de korf. Volgens mij gaat het gelijk aansluitend door. Dat ik de indruk, als bij jullie tenminste de juiste fractieleden aanwezig zijn. Ja, er staan daar ook heel wat. Dus als het lukt gaan we aansluitend door en anders eventjes pauze. Dank u wel.
Kijk, ben je in beeld?
Ja. Ah, kijk.
Welkom bij deze uitwisseling over de korf. We worden bijgepraat over de uitvoering van de motie die aangenomen is op 8 juli 2021. In deze motie wordt aan het college verzocht om op basis van de huidige bekende randvoorwaarden voor de gemeenteraadsverkiezingen een korte marktverkenning uit te voeren. En dat gaan we dus om te kijken of dat mogelijk is om in handen te leggen van een marktpartij. Hier hebben we wethouder Kiel, die gaat zometeen de aftrap doen. Mark ter Bos, die ondersteunt hem. En de twee heren van het externe bureau Stad Kwadraat, Theo en Gerben. Welkom. Aan de wethouder het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik kreeg afgelopen weken van een paar mensen de vraag, wat gaan we nou precies doen en hoe past dat nou in het geheel van de traject van de korf waar we mee bezig zijn? Dus met uw goedvinden, en dat gaat echt niet meer dan 2 minuten duren, maar schetsing nog even trek van de afgelopen periode, zeg maar, en hoe deze presentatie daar dan in past, zeg maar. Ik denk dat voor een aantal van u dat zal gesneden koek zijn, maar ik denk dat het voor het frame wel goed is. Aan het begin van deze collegeperiode lag er een globale verkenning rondom renovatie van het complex De Korf. Dat hebben we toen verder uitgewerkt als college. En toen kwamen we erachter dat ook renoveren van De Korf behoorlijk geld zou kosten. En toen hebben we daar een aantal scenario's tegenover gezet van ja, is het dan niet handig om ook te kijken naar een aantal nieuwbouwvarianten? Nou, daar werd u toen over geïnformeerd. Dat leverde nogal wat reuring op, zoals u allen weet. En daar volgde toen eigenlijk de vraag op van, nou, het college werkt dat verder uit. Ga met zo'n nieuwbouwvariant verder om dat uit te werken. Daarop kwam de vraag vanuit ons als college aan u. Oké, maar daar hebben wij financiële middelen voor nodig, hebben we capaciteit voor nodig. We moeten een projectteam voor optuigen, want we hebben beperkte capaciteit om dit uit te werken. We moeten ook een aantal kaders, waar ook in de motie aan gerefereerd wordt, daar nog verder uitwerken. En Dat kwam toen geloof ik in de voorjaarsnota van een jaar of 2, 3 geleden. En daar heeft u toen als raad van gezegd van ja, is het verstandig om dat geld nu uit te geven. We zaten toen ook financieel in behoorlijk krappe tijden. En is het nodig om er nu mee te starten of kunnen we dat later doen? Nou, lang voor kort, daar is toen besloten om dat geld niet beschikbaar te stellen. Dus dat traject, zeg maar, om aan de gang te gaan met de korf, is toen gepauzeerd, zou je kunnen zeggen. Daar heeft u toen wel de vraag bij gesteld. Maar neem ons wel mee, ja, hoe lang duurt zo'n traject nu? En zodat we wel weten dat we niet te laat zijn om wel met het complex aan de gang te gaan. Nou, toen hebben we nog eens een keer een uitwisseling gehad met een soort theoretische exercitie. Hoe lang duurt zo'n nieuwbouwtraject? En er was toen ook die projectleider uit Eemnes, die toen de ervaringen heeft gedeeld. Hoe zij in een soort gelijktraject gevaren hebben. Welke tijdslijnen, welke leerpunten. Ik weet nog dat ik ook heel duidelijk toe naar voren van zorg dat je in de voorkant goed weet wat je wil, zeg maar. En als je dat dan terugrekende van wat is de levensduur van het complex, daar kwam een beetje de conclusie uit. Dan zou eigenlijk na de verkiezingen een heel goed moment zijn om daarmee te beginnen. Dan heb je weer een nieuwe coalitie die aan het begin ook, zeg maar, daar de piketpaaltjes voor kan slaan, de middelen kan reserveren, et cetera. En toen vroeg u, en de voorzitter refereert net al aan, inderdaad, vorig jaar juli. Ja, maar is het nou niet verstandig om, als we na de verkiezingen hier, denk ik, echt mee aan de gang gaan, dat we toch een beetje gevoel krijgen van, wat is nou de potentie van deze locatie? Als je dat aan marktpartijen vraagt, en wat kost nou een sporthal, en wat kost nou een theater, en wat levert nou een appartement op? Daar hebben wij Stadkwadraat voor gevraagd om ons daarbij te assisteren. En die gaan u daar zo meteen uitgebreid in meenemen. Maar ik denk het is goed om deze uitgebreide inleiding even te doen. Om ook voor de mindset, dit is niet de presentatie, dit gaan we doen met de korf. Dit is het plan, deze kant gaan we op. Nee, dit is meer een rekenexercitie, zeg maar, qua opbrengst en kostenpotentie van deze locatie. En... dan lijkt het mij denk ik het handigste om het woord te geven aan Stadkwadraat.
Ja, dank u wel. Goedenavond. Ik ben Theo Stoutenaar. Samen met Gerben van Roekel hebben wij het onderzoek gedaan naar de herontwikkeling van de korf. Wij werken voor Stadkwadraat. Dat bureau bestaat onder andere 20 jaar. En in de tussenliggende periode hebben wij ook af en toe zaken hier in Leusden mogen doen. Ook rondom de Biezenkamp onder andere. Dus we zijn hier ook door de jaren heen goed bekend. Met de lokale situatie en zodoende ook konden we deze locatie goed onderzoeken. Ik ga u bijpraten over wat we hebben gedaan in ons onderzoek. Een stukje achtergrond in de inventarisatie. We hebben een aantal scenario's opgesteld en hebben aan de hand van die scenario's gevoel gekregen bij de financiële haalbaarheid en de verkenning en de programmering van de locatie. Daar hebben we gekeken naar plangebied, ruimtegebruik, programma's en daarin hebben we allemaal invullingen gemaakt. Vervolgens leidt dat natuurlijk tot een aantal zaken waar je eigenlijk randvoorwaarden voor wil stellen. Dus daarmee hebben we een aantal vragen opgesteld die nodig zijn om verder te beantwoorden. Om ook het programma van eisen te kunnen maken voor de vraag naar de markt. Om te kunnen komen tot een selectie van marktpartijen. Want een goed huiswerk aan de voorkant levert een goed resultaat op. Bijvoorbeeld bij een aanbesteding van de markt. Daarbij is bijvoorbeeld ook de vraag van, komt de sporthal terug op deze plek? En zo ja, met welk programma? Dat is ook belangrijk om dat te weten, naar het type uitvraag van marktpartijen. Als je alleen maar woningbouw gaat realiseren, zul je waarschijnlijk een andere type projectontwikkelaar willen selecteren dan als je ook een sporthal gaat realiseren. Dan zit je misschien eerder bij een ontwikkelende, bouwende partij. Dus dat soort dingen zijn allemaal belangrijk om te weten en om daarop te kunnen anticiperen. Dus de centrale vraag, wat zijn eigenlijk de mogelijkheden voor herontwikkeling van deze locatie? En hoe moeten we de uitvraag naar de markt vormgeven? Het is een locatie natuurlijk centraal gelegen in Leusden. En biedt natuurlijk meerdere kansen, niet alleen voor sport en niet alleen voor theater. Maar misschien juist ook voor woningbouw voor bepaalde doelgroepen. Dus het gaat niet alleen eigenlijk om een programmatische vraag, maar het gaat ook eigenlijk om welke beleidsdoelstellingen zouden we dan eigenlijk ook nog kunnen dienen als we niet gaan renoveren, maar als we bij wijze van spreken gaan besluiten om hier sloopnieuwbouw mogelijk te maken. Dus wat betekent dat voor de bestaande functies? Wat doen we daarmee? En welke kansen biedt het voor de locatie? Nou, zoals de wethouder al aangaf, hè, u bent al een aantal perioden bezig geweest met nadenken over wat willen we met de korf, wat zijn de mogelijkheden. Er zijn scenario's geweest, er zijn doorkijken gemaakt. En uit dat totaal hebben wij meegenomen hè, dat als er niet gekozen wordt voor herontwikkeling voor de korf, dat er in de komende jaren ook aanzienlijke kosten zullen moeten worden gemaakt voor renovatie. En die kosten voor die renovatie, de variant die BBN heeft uitgerekend van 4,6 miljoen, dat is eigenlijk de basis waar wij vanuit zijn gegaan. Het kan natuurlijk zo zijn dat hij straks zegt, nou, er zijn andere varianten mogelijk, ook prima, maar wij hebben deze eigenlijk als nul variant gekozen. Zegt van als niks doen, dan betekent dat 4,6 miljoen. En vervolgens hebben we nagedacht over andere programmatische scenario's en feitelijk de financiële resultaten daarvan afgezet tegen dit nul scenario. Nou, belangrijk daarbij is natuurlijk keuzes die je maakt voor zo'n locatie. Het gaat over stedenbouwkundige keuzes. Hè. Bijvoorbeeld, welke bouwhoogte zou je kunnen realiseren? Welke dichtheid kun je realiseren van woonbebouwing? Wij zijn daarvoor uitgegaan hè, van deze referentiebeelden, zoals onder andere het Huis van Leusden, maar ook het beleid wat er rondom het centrum is. Hè, maximaal 6 bouwlagen. Parkeren gekoppeld aan de programma's, horeca rond de pleinen en rond de woonvisie die daar ligt. Die hebben we ook als uitgangspunt genomen en het huidige parkeerbeleid van de gemeente. Dat zijn eigenlijk allemaal belangrijke programmatische uitgangspunten die gekoppeld worden aan woningbouw, gekoppeld aan programma rond parkeren. Dat leidt tot bepaalde opbrengsten en bepaalde kosten. Dus dit zijn eigenlijk de belangrijkste ingrediënten, bebouwingsdichtheid, de woningbouwvisie, parkeren en de vraag hoe we met de bestaande functies omgaan of die op de locatie al dan niet terugkomen. Dus dat geeft ruimte voor een aantal scenario's. De meeste scenario's hebben betrekking op de locatie van de korf. We hebben ook één scenario gebruikt waarbij we doorgekeken hebben naar als je bijvoorbeeld ook het parkeerterrein ten noorden daarvan mee zou nemen in de totale ontwikkeling. Belangrijk bij het parkeren is dat wij, als we parkeren terugbrengen bij de nieuwe functies, dat aan het parkeren geen opbrengst is toegekend, omdat eigenlijk in het hele centrum het parkeren niet betaald is. Dat betekent dus ook dat parkeren in die zin een belangrijke kostenpost is bij het realiseren van een nieuw programma. Daarbij hebben wij, als wij een nieuw programma hebben bedacht voor de locaties, bijvoorbeeld woningbouw, hebben we gekeken wat daarbij de parkeernorm is, maar het huidige parkeerareaal wat er is, hebben we natuurlijk gesaldeerd met het nieuw te realiseren parkeerprogramma. En vervolgens hebben we een aantal rekenkundige en financiële scenario's gemaakt om feitelijk die ruimtelijke en programmatische mogelijkheden te onderzoeken. En daar feitelijk door middel van de planeconomische verkenning kosten en baten aan te hangen en daarmee tot financiële saldi te komen.
Er is hier een tussenvraag. Vindt u dat vervelend?
Nee, prima.
Ja. Die heeft er
ja, dat was de vraag of ik tussendoor vragen mocht stellen. U zegt over dat parkeren, hè, daar hebben we geen opbrengsten naartoe gekend. Maar als je nou parkeren voor woningen hè, rekent, dan kun je toch heel goed met elkaar afspreken dat die woningen inclusief een parkeerplek is, zoals ook op heel veel andere plekken is gebeurd.
Dan zou je
in dat geval wel degelijk een opbrengst aan parkeren kunt toekennen.
Dat is zeker zo. Dan zou je afgesloten parkeergarage moeten maken voor de woningen.
Ja. Ja. Dat hebt u ook gedaan, of niet?
Dat hebben wij niet gedaan, maar dat zou kunnen.
Ja.
Oké. We kunnen daar dadelijk misschien nog wel even over hebben, over wat daar dan de effecten van zijn. Ja. Dus we hebben ons op dit moment gebaseerd op wat de bekende kaders zijn. We zijn voor de woonmix zijn we uitgegaan van 30% sociaal, 10% middenhuur en 60% koopwoningen. Dat is eigenlijk aan de ene kant de input voor berekening van scenario's. Aan de andere kant leidt dat ook mogelijk tot een basis voor discussie en keuzes rondom programma en randvoorwaarden. Het nul scenario, zoals aangegeven, is feitelijk het scenario waarbij handhaving plaatsvindt van de functies. En het eerste scenario wat we hebben doorgerekend, daarvan zijn we er eigenlijk van uitgegaan, dat zowel de sporthal als het theater terugkomt op dezelfde plek. En dat we het restant aan mogelijkheden van de locatie invullen met woningbouw en met bijbehorende parkeervoorzieningen. dan kunnen we 60 woningen realiseren. Als we vervolgens de functie slopen, maar bijvoorbeeld herbouwen op een andere plek, dus of ze nou ingehuisd worden bij bestaande functies of misschien naast een sportterrein ook een sporthal wordt geplaatst. Dat zou bijvoorbeeld kunnen. Dat hebben we in de andere scenario's gedaan. Daar hebben we woningbouw gemaakt met op de begane grond. Dat noemen we dan een plint. Functies als horeca en dergelijke die daarin zouden kunnen. Zijn tot de conclusie gekomen dat die plintruimte best wel heel erg diep is. En dat die diepere ruimtes echt vraagt om grootschalige functies, als die er al zouden zijn. Nou, dat lijkt ons niet heel erg voor de hand liggen dat we bijvoorbeeld nog een supermarkt of iets dergelijks daarbij zouden maken. Dus hebben we in het scenario 2x gezegd, nou, dan gaan we uit van een plintdiepte van 1,12 meter. En dan is daarachter de ruimte ook mogelijk om het parkeren op te lossen. Dus dat is eigenlijk het 2x scenario. In die twee scenario's zijn 103 appartementen mogelijk. In die differentiatie van 30 sociaal, 10% middenhuur en 60% koop. Nou, als je kijkt naar alleen maar wonen, en dan trek je eigenlijk het wonen door tot aan de begane grond, dan zijn er meer woningen nodig, mogelijk 123 woningen. En scenario 4 is feitelijk het scenario 3, maar dan ook nog woningbouw op de plek waar op dit moment het parkeerterrein zich bevindt. Nou, dan ziet u, dan zijn er nog ongeveer 70 extra woningen mogelijk. Maar deze scenario's hebben we doorgerekend. Als samenvatting.
De heer Genders heeft een vraag.
Ja, dank u voorzitter. In hoeverre zijn deze cijfers gevoelig voor variatie in die woningmix? Stel dat je bijvoorbeeld hele dure woningen zou maken, wordt het dan veel interessanter of is dat marginaal van invloed?
Nee, dat is behoorlijk van invloed. En omdat er feitelijk nog geen keuzes zijn gemaakt hieromtrent, hebben we daar nog een aantal variaties op gemaakt. Dus we hebben eigenlijk deze basisscenario's doorgerekend. En daarnaast hebben we ook nog gekeken, wat gebeurt er nou als we alleen maar koopwoningen zouden realiseren? En dus we hebben nog varianten op deze scenario's gemaakt. En wat ook een belangrijke knop is om aan te draaien, is dat je in heel veel binnensteden op dit moment ziet dat er steeds minder mensen een eigen auto hebben of steeds meer gebruik wordt gemaakt van deelmobiliteit. Dus die parkeernorm is bij veel gemeentes aan het variëren. Het zijn niet alleen grote gemeentes als Utrecht, maar ook in de werkzaamheden die wij bijvoorbeeld voor Houten hebben gedaan, merken we ook dat op dat soort plekken ook die discussie over die parkeernorm speelt. En daarom hebben we ook nog scenario's gemaakt waaraan we aan die parkeernorm hebben gedraaid. Maar dat is puur om inderdaad te laten zien, zoals u vraagt, wat betekent dat nou financieel?
Een vraag van de heer Van der Brink.
Ja, dank u voorzitter. Ik zie dat u bij scenario 1 alles laat staan wat er nu staat. Hè? Sporthal, theater, et cetera en horeca. En bij de andere is de sporthal en theater constant elders. Waarom heeft u niet doorgerekend dat wel de sporthal en horeca bijvoorbeeld bestaat, maar geen theater? Ja, dat theater naar een andere plek moet, dat zou toch ook andere uitkomsten geven?
Dat geeft licht andere uitkomsten. Hè? De theater is veel kleiner dan de sporthal, dus dat heeft ook enig effect. Dat klopt. Wat dat betreft, ik gaf al aan, dit zijn 5 scenario's en daar hebben we 2 varianten op gemaakt. Hè? Dus dan zitten we al eigenlijk op 15. Dus wat dat betreft zijn er eigenlijk tal van variaties mogelijk. En we hebben samen met Mark Terbals hebben we eigenlijk afgepeld wat de hoofdscenario's zouden kunnen zijn. Maar er zijn natuurlijk tal van andere scenario's ook mogelijk.
De heer Dracht had een vraag.
Ik had eigenlijk dezelfde vraag, omdat volgens mij hier in de Raad het beeld heel sterk leeft. Sporthal houden, theater elders. Maar dat, u hebt 15 scenario's onderzocht, maar die niet. Nee, en dan denk ik van ja, zijn we zo onduidelijk geweest in datgene wat we graag wilden? Ja, die wilden we er ook in houden. Horeca erin houden, korfs erin houden, maar en de sporthal erin houden, maar theater juist ergens anders. Omdat wij denken dat een theater zoals dit, ja, kost natuurlijk ontzettend veel geld om dat nieuw te bouwen.
Okay. En de heer Sturkenboom heeft een aanvullende vraag of een totaal andere?
Het aantal scenario's wat je kunt bedenken en wat ook is oneindig, en het aantal nog best interessante en relevante scenario's wat je kunt bedenken, beloopt ook al snel meer dan 100. We zitten nu al op 15. Het scenario wat ik hier hoor beschrijven zit feitelijk tussen scenario 1 en scenario 2 in. Breng alles terug of misschien de horeca niet helemaal. En dan heb je wel kosten die je moet maken voor het uitplaatsen van het theater naar een andere plek. Ja, dat zal ongetwijfeld iets uitmaken ten opzichte van het terugbouwen van het theater. Maar ja, de heren naast mij zullen aan kunnen geven of dat dan in de miljoenen loopt of in de tonnen. In de tienduizenden.
Ja, voorzitter? Voorzitter? Ja, misschien is het handig om even de presentatie af te doen. Want zometeen komt echt per onderdeel wordt inzichtelijk gemaakt. En ik krijg het rapport ook nagestuurd. Met weet je welke kosten voor een theater, et cetera. Dus, en we hebben echt de afweging gemaakt van. Ja, en wat nou als de horeca dan voor de helft van de grootte. Ja, weet je, voordat je het weet ben je heel veel snijden. Maar het komt zometeen echt in blokjes. Kunt u zien van als je nu zeg maar, dit eruit haalt. Wat leeft dat dan onderaan de streep op? Of wat kost het onderaan de streep? Dus ik denk dat met het rapport en met de presentatie dat er echt voldoende blokjes zijn en knopjes om aan te draaien. Maar dus...
Even geduld gaan, dus, ja. Heren. Kan het?
Blijf nieuwsgierig waarom de algemene mening in de raad niet als gewoon uitgangspunt meegenomen is. Namelijk, het theater naar de bibliotheek, en dan hebben we die doorgestreept. Het zal wat verhuiskosten met zich meebrengen, maar het is een hele eenvoudige oplossing.
Zometeen wordt er inzichtelijk gemaakt wat het kost om het theater te herbouwen. Er ligt geen berekening als u zegt van nou, dat voor een appel en een ei plaatsen we het theater naar de bieb. Hebben we niet naar gekeken, is geen onderzoek naar gedaan, er zijn geen kosten voor berekend. Dus dat...
Discussie, dan gaan we naar de verkiezingen toe, denk ik.
Precies, ja.
Maar het bestuur van Theater de Tuin heeft daar een hele uitgesproken opvatting over. En dat vind ik opvallend, want daar is ook met u over gesproken.
Komt er een aanvullende vraag?
Want niet alleen als de tuin weggaat, hou je daar ruimte over van de tuin. Ook daar zou je dus, bij wijze van spreken, woningen kunnen bouwen.
Of parkeren.
Ja. Dus het geeft een hele andere invloed. Het is, ben ik mee eens, en we hebben altijd gezegd, de sporthal, tenzij we per se weten dat die een andere plek kan krijgen. Nou, dat horen we denk ik zometeen dan misschien nog, als scenario 2, 3, 4 wordt gedaan. Maar we wilden de horeca erin terug hebben en de sporthal. Daar gingen we vanuit. En ja, dan had ik dat plaatje. Misschien komt die nog. Maar het heeft niks met de kosten van het uit huis plaatsen van het theater te maken. Het gaat om hoe we het gebouw willen hebben. En wat het theater dan later nog kost om bijvoorbeeld in de bibliotheek te zetten. En we hebben gehoord ook van het bestuur daar. Dat is heel goed mogelijk met, en zelfs het is te verbouwen, de boerderij. Heel goed te verbouwen, dus... Ik vind het jammer dat er hier niet staat en dat het ineens bij vier scenario's totaal weg is. Want ik lees ook niets meer over de horeca in 2, 3 en 4. Ja, oh ja, sorry, commerciële plint staat er.
Maar toch even voorzitter, als ik mag, want dat was precies de reden dat ik denk, ik pak een iets langere aanloop met de inleiding. Dit is niet een rapport, dit zijn vier scenario's en hier moet uitgekozen worden. Wat Zatkraat heeft gedaan, die heeft... Een aantal scenario's waar een aantal knoppen in zitten voor u doorgerekend om te laten zien wat kosten nou zaken en wat leveren zaken op. Waar wij het vorig jaar ervoor ook al over gehad hebben is dat, en daar komt Zatkraat zo meteen ook op, dat er natuurlijk ontzettend veel politieke keuzes straks nog gemaakt moeten worden over, want u zegt nou de sporthal moet even terug, moet die net zo groot terug, twee keer zo groot, de helft, het zijn allemaal keuzes. Die beïnvloeden, en dan zul je zeggen, nee, we hebben het al 100 keer over gehad, hij moet net zo groot. Maar daar is geen beleid op. Het theater moet terug, moet het in de bieb met een aantal klapstoeltjes of een volledig verzorgde, professioneel uitgeruste theateropstelling. Daar moet u keuzes over maken. En om te voorkomen dat je dan al die scenario's, zo meteen gewoon per blokje kunt zien wat leveren naar zaken op. Hier hoeft u helemaal niet uit te kiezen, maar ik ben ervan overtuigd dat straks deze scenario's voldoende... Nou ja, cafetariumreal is denk ik echt wel het goede woord daarvoor. Wat leveren nou zaken op? En als er nou tussen 2 en 3 in zitten, nou dan levert het of kost het ongeveer wat er tussenin zit, zeg maar. Dat is deze exercitie. Dit is niet het plan, wat gaan we doen met de korf. Daar moet u het met de nieuwe raad na de verkiezing over hebben.
Ik wil even ingrijpen. De heer Van Ginkel heeft nog een vraag. En dan wil ik echt proberen dat we eerst... verder gaan met de presentatie en dat jullie dan die politieke vragen gaan stellen.
Dank u wel, voorzitter. Dit is een presentatie, we gaan nu besluiten. Maar het zou wel mooi zijn als we dan het scenario zonder het theater nog nagezonden krijgen. Dat nog als aanvulling naar de raad gestuurd wordt.
We hebben net overlegd dat we dat scenario nog kunnen toevoegen aan onze rapportage. Ja.
Dank u wel. Ja.
En ik denk dat, kijk, scenario 1, dat is eigenlijk sloopnieuwbouw van de bestaande functies. Daar is het theater niet al te groot, hè, als je kijkt naar het totale programma wat het inneemt. Dus ik kan me voorstellen dat dat een aantal woningen extra zal opleveren. Misschien 10 woningen extra of 15. Dat is orde van grootte waar we over na moeten denken dan. Ik denk dat heel belangrijk is als je naar de scenario's kijkt. Dat er scenario's zijn met nou, ruim 100 woningen. Als er een andere plek gevonden zou worden. Bijvoorbeeld voor de sporthal. Dus de vraag is, bijvoorbeeld is de sporthal in het centrum in die zin cruciaal? Of zijn er alternatieve functies? En dat zijn denk ik interessante afwegingen tegen de achtergrond ook van... Of u zegt van nou, wij vinden het belangrijk als we 60 of 70 woningen terug realiseren. Of al 30 of 40 woningen extra, is ook al weer extra woningen op deze plek.
Ik weet niet, is dit een hele belangrijke vraag die niet kan wachten tot het eind van de presentatie?
Ik wil toch nog even mengen in de discussie van zojuist. Met het aannemen van de motie heeft de wethouder al aangegeven van er zijn heel veel scenario's waarop gestuurd kan worden. Wij hebben ook niet voor de motie gestemd, maar als je de motie erbij pakt, staat toch echt heel duidelijk in dat de maatschappelijke en de sporthal op die plek moeten blijven. Dus dat we daarvan uit moeten gaan. En dat het theater de tuin verplaatst zou moeten worden. Dus ik heb een beetje moeite met al die scenario's waar er gesproken wordt over woningbouw op die locatie. Terwijl we toch echt hebben gezegd als raad zijnde, we willen daar een sporthal terug met aanvulling van woningen. Dus ik vind het echt een gemiste kans. Deze presentatie.
Ik dacht dat er stond met behoud van en niet met behoud van op deze plek. Ze hebben hem althans geïnterpreteerd, sorry. Als daar een misverstand over bestaat.
Ja, in het kader van de discussies die afgelopen jaren zijn geweest, had dat best duidelijk geweest dat, de sporthal op die plek moet blijven. Ook met de scholen die eromheen zitten. We zitten gewoon vast aan de plek in Leusden.
Nou, er zijn ook diverse... ik vind het toch wel jammer dat we hier deze discussie gaan vragen.
Scenario's die daar verschillende antwoorden op kunnen geven.
Dat hebben we ook aangegeven, hè, met aannemen van die motie. Wij waren er geen voorstander van, omdat er zoveel scenario's zijn. Maar de scenario's die er wel in staan, die komen hier niet heel duidelijk terug. En dat vind ik een beetje een gemiste kans.
Ik stel voor dat we verder gaan met de presentatie.
Oké. Wat wij met de financiële doorrekening hebben gedaan, is dat we voor het programma wat we bedacht hebben, na hebben gedacht en marktonderzoek hebben gedaan naar de waarde van de functies. Dus we hebben gekeken wat is de marktwaarde op basis van huurprijzen of op basis van koopprijzen bij woningen. Vervolgens gekeken wat de woningen kosten om te maken, dus de stichtingskosten. En op basis daarvan hebben we de grondwaarde bepaald. Die hebben we afgezet tegen de kosten van sloop en het opnieuw inrichten van het terrein eromheen. En dat is feitelijk het saldo waar we mee gerekend hebben. Dat saldo hebben we afgezet tegen het nulscenario. En het nulscenario gaat uit van het feit dat er dan 4,6 miljoen euro nodig is voor renovatie. Nou, we hebben aangegeven dat we de betaald parkeren niet mee hebben genomen in de scenario's. De discussie is net geweest. Als je aan knoppen draait, dan krijg je andere uitkomsten voor wat betreft de financiën. Dus het nulscenario, 4,5 miljoen, 4,6 miljoen, uitgaande van dekking zou dat in die zin een sluitend scenario zijn. En we hebben voor de andere scenario's laten we zien hoe die zich verhouden ten opzichte van dat scenario. En als er ook voor die scenario's 4,6 miljoen dekking is, dan hebben we onderaan de streep laten zien wat dat betekent. En dan ziet u dat naast handhaving het scenario waarin het theater terugkomt en de sporthal terugkomt met 60 woningen... En dat leidt tot een tekort onderaan de streep van 1,9 miljoen. Uitgaande overigens van het feit dat er geen opbrengst wordt gerealiseerd voor het parkeren. En als we bij 60 woningen dat voor 15.000 euro doen, dan zou er 9 ton onderaan de streep aan de opbrengst bijkomen. Dus u ziet meteen dat behoorlijk van invloed is. Ja. Scenario 2 met 103 woningen en dan het elders realiseren. Van de sporthal en het theater. En u ziet, de sporthal staat voor 6,1 miljoen euro opgenomen in onze berekening. En het theater voor 8 ton. Dus dat zijn de kosten die dan elders worden gemaakt. Bij die kosten is nog niet rekening gehouden, bijvoorbeeld als we het hebben over een sporthal, dat bijvoorbeeld die grond elders nog moet worden gekocht. Dus dit zijn de herbouwkosten die we in dit scenario hebben meegenomen. Nou, dan ziet u feitelijk dat de scenario's bijvoorbeeld waarin meer wonen zit, dat die relatief gunstiger uitkomen. Alleen scenario 3 zou wel betekenen dat je ook op de begane grond geen commerciële functies hebt, maar wel wonen. Nou, het is heel belangrijk om bij deze scenario's bijvoorbeeld te zeggen, dus alleen wonen is misschien te weinig. Scenario's met een volle plint langs alle zijden is misschien te veel. Dus het gaat ook om de interpretatie van het scenario op die manier. En daar kan natuurlijk nog aan gekneed worden, om het zo maar te zeggen. En het gaat er juist ook om dat deze scenario's ook leiden tot een discussie, waarvan u zegt, nou, op die en die manier zouden we eigenlijk met elkaar randvoorwaarden mee willen geven voor een programma. Waarbij we ook nu op basis van financiën ook weten wat effecten zijn van als we het ene een beetje meer doen en het andere een beetje minder. Nou, dat is ook de reden waarom we deze scenario's ook gepakt hebben en gezegd van, goh, wat betekent het nou als we nog aan de parkeernorm of alleen aan koopwoningen gaan kijken. Dus zoals eerder gezegd, uitkomst van de scenario's sterk afhankelijk van keuzes en de knoppen waar je aan kan draaien. Je ziet dat het wonen financieel interessant is en ook dat een commerciële plint, dat is niet een plek waar je echt heel veel huur gaat vragen en waar je dus echt een grote commerciële waarde aan toe kan kennen. Het zou meer ondersteunend zijn in die zin. En daardoor zou je bijvoorbeeld ook naar zo'n plint moeten kijken, meer vanuit de reuring en dergelijke, wat het op kan brengen. En soms kan wonen op de begaande grond en ontsluitingen, misschien aan de noordkant, ook best interessant zijn. Dus, nou, scenario's met woningen geven 100 tot 123 woningen mogelijk een kwaliteitsimpuls ook voor het wonen in het centrum. Op het moment dat je dan zegt van, goh, die parkeernorm, die gaan we bijstellen. Er is misschien al veel parkeren in het gebied aanwezig. En een halvering van de parkeernorm. Halvering van de parkeernorm ziet u bijvoorbeeld in scenario 1. Dat leidt al bijna tot een miljoen beter in het scenario. Vervolgens hebben we ook gekeken, stel we maken geen sociale huurwoningen en geen middenhuur. Dat zal geen sprake van zijn, maar het gaat om het scenario. Dan laat het scenario ook zien dat ongeveer ook 9 ton oplevert. Dus u ziet feitelijk dat de keuzes rondom hoe gaan we met het woningbouw om, hoe gaan we met het parkeren om, hoe gaan we met dat soort dingen om, erg bepalend zijn voor de cijfers. En waar u net zag bij onze doorrekening dat er één scenario was wat eigenlijk een positief saldo liet zien, ziet u nou eigenlijk dat die effecten flink boven nul zijn, afhankelijk van de manier en de knoppen waar je aan draait. Wij denken dat het belangrijk is dat op basis van deze verkenning u kan zeggen van, nou, dat kan tot een discussie leiden over hoe gaan we om met de sporthal. Willen we er wonen boven? Willen we er wonen naast? Willen we die plintfuncties hebben? Hoe gaan we dat invullen? En zo hebben we een aantal vragen benoemd waarvan wij denken het is belangrijk om die met elkaar te beantwoorden. En als die vragen beantwoord zijn, heb je feitelijk een pakket wat je als programma van eisen kan doorvertalen. En daarmee kan je naar de markt toe. En daarmee kan je de markt uitdagen om vervolgens een goed voorstel te doen richting de gemeente voor nieuwbouw van die functies op de plek. En dan zou je dat feitelijk in een aantal stappen kunnen zien. Eerst stappen over keuzes en besluitvorming. Samen een programma van eisen opstellen. Dan kan je van daaruit de competitie naar de markt vormgeven. Je kan ook als gemeente nadenken over hoe je dat wil doen. Je kan ook nadenken over welke betrokkenheid de raad daarin heeft en welke betrokkenheid college, wat de gunningscriteria zijn. Vervolgens, nou, een tender, dat is dan een competitie met marktpartijen. Die kan je dan op een gegeven moment contracteren en vervolgens kunnen die risicodragend de ontwikkeling, de realisatie en de oplevering doen. En feitelijk is het in zo'n uitvraag, zou het zelfs mogelijk zijn als u ervoor kiest dat de sporthal op de locatie terugkomt. En dat u bijvoorbeeld ook een deel van het onderhoud kunt meenemen in de tender. En dat de partij in kwestie daar 10 of 20 jaar ook nog aan verbonden is. Nou, dat zijn volgens mij allemaal belangrijke afwegingen om te maken. Ook de duurzaamheidsvraagstuk kun je daarin meenemen. En het zal duurder zijn om het te bouwen. Maar uiteindelijk zal het voor de exploitatie zal het goedkoper zijn. Net als de afweging destijds om hier een nieuwbouw neer te zetten voor het stadhuis. Dus in die zin denk ik, duidelijkheid vooraf leidt tot een goede uitvraag aan de markt. En daarnaast is het de vraag van, welke kansen ziet u voor de maatschappelijke functies op deze plek of elders in relatie tot kansen rondom woningbouwprogramma's en andere functies voor deze plek.
Dank u wel en gefeliciteerd met jullie gedeeld allemaal. De heer Sturkenboom was eerst, dan de heer Dracht en dan mevrouw Tolber.
Dank u voorzitter en ook dank voor de presentatie, want dat maakt de discussie wat makkelijker en helder. Onze last is dat we hier niet op nul beginnen, maar ja, al 2, 3, 4 jaar met elkaar op zoek zijn. En wat ik een beetje mis, en dat hadden we net al over het theater, dat ik dacht dat we daar nou, in ieder geval een goede weg in hadden gevonden. En geldt voor de sport natuurlijk ook. Ik ben al lang blij dat u niet de sportzaal noemt die bovenop de parkeergarage gebouwd kon worden, want dat was de vorige keer het voorstel. We hebben ook bepaald, en u refereerde daar net aan, dat deze sporthal een functie heeft voor de sport, maar ook voor het bewegingsonderwijs. En als gevolg daarvan zijn de sportzalen aangepast. Dus deze functie op deze plek, met een straal naar alle onderwijsinstellingen, die moet op deze plek blijven. Een sporthal is een sporthal. Nou, je hebt een topsporthal van 9, 11 meter hoog, maar daar hebben we het hier niet over. We hebben het over een sporthal van 7 meter, met 3 velden van 44 bij 26, zeg maar even heel plat. Dus heel bazaal. Ik zie hier dat die 6,1 miljoen kost. Ik ben benieuwd of dat een valide berekening is, want 2 jaar geleden was het 5 miljoen.
2 jaar geleden was het 5 miljoen?
Ja.
Oké. Okay. Nou, we hebben zo goed mogelijk het programma waarop was berekend, ook door BBN, opnieuw uitgerekend. En nou, misschien dat we iets meer kwaliteit hebben toegevoegd. En de afgelopen 2 jaar zijn de bouwkosten wel behoorlijk gestegen. Dus ja, misschien zitten we iets aan de hoge kant dan.
Ja, dat. Ja.
Ja, wat ik in uw verhaal toch nog wel een beetje mis is de horeca. Hebt u die in gedachten waar u iedere keer zegt plint?
Ja, ja, ja.
Ja, dan heb ik daar wel een vraag over. Want u zegt, als wij de plint gaan gebruiken, dan hebben we daar ook extra parkeerplaatsen voor nodig. Maar er is nu bestaande horeca. Mm-hmm. Met bowling en heel veel traffic, zal ik maar zeggen.
Ja.
En die parkeren nu ook. Die parkeren nu namelijk op die parkeerdekken die er al zijn.
Ja.
Dus ik denk dat als je de horeca terugbrengt in de plint, evenveel vierkante meters als nu is en op de meest geschikte plek, dan heb je helemaal niet meer parkeerplaatsen nodig.
En dat klopt. Ik heb misschien dat net iets te snel in mijn verhaal verteld. We hebben het oude parkeerareaal wat bij de huidige functies hoort, dat hebben wij naast het nieuwe gezet en dat hebben we gesaldeerd. Dus wij bouwen alleen de extra parkeerplaatsen terug ten opzichte van de meermeters die we maken in de programma's waar meermeters voor terugkomen.
U hebt nu voor de hele plint commerciële functies dan in gedachten? In het helemaal rondom?
Ja, in de ene variant wel en in de andere variant alleen maar 12 meter diep. En dan?
Aan drie zijden.
Aan drie zijden?
Ja,
ja. Aan drie zijden.
Mag ik aanvullend?
Nou, mevrouw Tolman is eerst, die heeft misschien ook wel iets dergelijks. Nou, je mag eerst, meneer Van der Brink.
Dankjewel. Nee, maar wat meneer Dracht zegt, van als u zegt bij scenario 2 dat er een commerciële plint in zit van 3900 vierkante meter en we bouwen 103 woningen, dan hebben we het over 252 parkeerplaatsen. Dat is dus voor 103 woningen meer dan een norm van 2,5 zowat. Nou, waar halen we dat vandaan? Want die plint, die commerciële plint, zoals meneer Dracht zegt, die heeft parkeerplaatsen nodig, want die zijn er al in de omgeving. Dus dat zal een heleboel schelen. Tevens is mijn tweede vraag, scenario 2 en 2x, daar is de commerciële plint bij 2x ineens met 2000 vierkante meter minder, is hierover gesproken met de huidige uitbater. Kan die hiermee uit de voeten? Hebben we daar iets aan? Als we eigenlijk de bowlingbaan terug willen hebben. De cafés of restaurant en ook nog een zaal om te gebruiken door onze mensen in Leusden, onze inwoners, maar ook door de gemeente zelf. Dan is mijn vraag van, ja, waar is dat op geënt dan?
Met de tweede vraag begin. Ja, het is wat flauw, maar ik ga het toch weer herhalen waar ik mee begon. We hebben geprobeerd, hè, als je zegt van, kom in de marktconstellatie, kijk, wat leveren zaken op en kosten zaken. Kijk, de stelligheid waarmee meneer Sturkenboom zegt, en dat is hem te prijzen hoor. We weten toch allemaal dat dit sporthal is die we terug willen, zo hoog, et cetera. Er is geen beleidstuk in dit. Nee, toch.
Pardon, we hebben een nota vastgesteld, dat is al vele malen eerder, toen de sportambtenaar nog actief was, heeft een inventarisatie gemaakt van de behoefte aan vierkante meters bewegingsonderwijs en sport. Ja. Die is er.
Maar op het moment dat je hier nu naar gaat kijken, vind ik, en ik bestrijd helemaal niet dat het terug moet, maar vind ik dat je moet kijken naar wat bouw je terug. En wat we hiermee geprobeerd hebben, is vooral inzichtelijk te maken, wat kosten en wat leveren keuzes op. Dus we hebben niet, om een antwoord te geven, niet uitgebreid met de uitbaten gesproken, hoeveel vierkante meter wil je en et cetera. Omdat het voor deze analyse, hè, die in kort tijdsbestek, hè, voor de verkiezingen nog opgeleverd moest worden, vooral gaat om de grote brokken en de kosten. En helemaal met u eens, we rekenen het scenario voor u door. Als het theater naar de tuin toe gaat en dan voegen we wat appartementen door. En dan komt er een ander getalletje uit wat iets meer of minder zal zijn dan een van die andere getallen. Maar ik denk dat de belangrijkste conclusie voor, nou ja, als ik voor mezelf spreek, want ik weet nog dat ik het met klem onderaden heb om dit te doen, maar nu het er ligt vind ik het toch wel handig, laat ik ook zo eerlijk zijn. Het geeft toch een beeld en als je kijkt van, nou, weet je wat, aan welke knoppen kun je draaien, wat meneer Drag zegt, als je nou dat parkeren mee verkoopt, nou, dan zie je dat je eigenlijk het terugbouwen van alles op de bestaande plek, en als je het dan nog iets voordeliger kunt doen met het theater naar de tuin, nou, dan kom je al heel dicht tegen iets aan waarvan je zegt, nou, dan heb je alles nieuw en dan ligt het tegen het renovatiescenario aan. Die helderheid biedt het. En niet, moet de bowling nou links of rechts? Dat is echt niet de fase waar we nu in zitten. Dat is de fase waar je de komende periode mee naar gang moet.
Nu nog de parkeerplaatsen, want u ging nu verder op.
Ja, dat is misschien wel goed, maar als ik het verkeerd zeg, dan moet u me corrigeren. Volgens mij hebben jullie 90 parkeerplaatsen in het openbare gebied. Hè? Nu, dat is gewoon een norm voor het huidige. Perceel heeft 90 parkeerplaatsen in het open gebied. Die zijn natuurlijk overal van afgetrokken. Hè. Het is niet zo dat we die nu ineens op eigen trein moeten gaan oplossen. Uiteraard niet.
Wacht even. Als ik lees 252 parkeerplaatsen, de zaak is verdiept. Dan zijn dat toch 252 nieuwe parkeerplaatsen. Toch niet die al in de parkeergarage zitten die ernaast staat.
Ja. Nee, dat klopt. Het gaat inderdaad om 252 nieuwe parkeerplaatsen. En we hebben een berekening gemaakt op basis van een norm die uit het parkeermodel komt, wat de gemeente heeft laten opstellen voor de Hamershof. Daaruit blijkt dat er dan, als je dit programma bouwt, waar we het over hebben, dat er dan een parkeerbehoefte is van 342 parkeerplaatsen. Nou, er zijn er dus al 90 van beschikbaar in de omliggende gebieden. Er zouden nog 252 bij moeten bouwen. En dat komt omdat de commerciële plint die hier staat, die is de 3900 vierkante meter. Dat is de hele omvang van het hele gebouw. Terwijl als je kijkt naar de parkeerbehoefte die er nu is, dan zie je dat bijvoorbeeld de sporthal en het theater, die hebben een veel lagere parkeerbehoefte dan de horeca. Dus eigenlijk, als je de hele plint volbouwt met horeca, of met winkels of met iets dergelijks, dan neemt de parkeerbehoefte ten opzichte van de huidige situatie al behoorlijk toe. En dan ga je dan bovenop nog woningen bouwen. Dus daardoor neemt die dat parkeerbeslag enorm toe en zou je in dit geval heel veel woningen moeten bouwen. En dan gaan we uit van een norm van 1,3 voor de sociale woningen tot 1,6 parkeerplaats per woning voor de duurste koopwoningen.
Mag ik dan nog een vraag? Bij scenario 3 staan 123 woningen en 86 parkeerplaatsen. Nou, dat is dus ongeveer 0,75 of zoiets per woning. En nu heeft het over 1,3, 1,6 of 9, hè, want momenteel is zelfs. Zonder bij 9. Dus, ja, nee, maar daar zit alleen maar woningen bij 3. Dus als je 123 woningen bouwt, zul je al meer dan 123 parkeerplaatsen moeten hebben.
Dat doen we ook. Want dat zijn 86 plekken bovenop de 90 die we al hebben. Dus elk scenario hebben we 90 van afgetrokken, omdat er al 90 zijn in de openbare ruimte die je kunt gebruiken op het moment dat je een nieuw programma gaat realiseren.
Dus u zegt dat de parkeerplaatsen die op dit moment beschikbaar zijn, dat daar nog 90 van af kunnen, omdat er dan bewoners kunnen gebruiken van een nieuw appartementengebouw. Dus dat hoor ik. Er is 90 van afgetrokken. Dus in principe hebben we er 176 nodig voor die woningen. En 90 mensen moeten hun auto op de parkeerdekken zetten die nu al in gebruik zijn. Daar begrijp ik niets van. Dan zouden we dus, als we niks doen, 90 parkeerplaatsen kunnen weghalen.
Als u de locatie zou slopen en u zou inderdaad niks doen, dan zou u conform uw parkeerbeleid 90 plekken in de openbare ruimte over hebben. Dat klopt.
Nou, denk daar maar eens even over na, meneer Van Brink. Ik zie u kijken. Ja, maar nu gaat mevrouw Tolboom gewoon haar vraag stellen. Ja, u mag nog één ding zeggen. Ja.
Kijk, het interessante van de scenario's is dat ze laten zien dat bijvoorbeeld die plintfuncties, die commerciële functies, die hebben relatief een hele hoge parkeernorm. En dat je daarvan ook kan afvragen van A, hebben we zoveel vierkante meters nodig? Of B, is dat dan een reële parkeernorm in combinatie met het wonen?
Nu gaan we naar de vraag van mevrouw Tolboom.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik even terugkomen op mijn betoog van zojuist. Want in de motie stond inderdaad geborgd blijven in Leusden. Dus meneer Tebals, u had daar gelijk in. Maar ik rekende nog met het idee van meneer Steukenboom. We hebben dat eerder afgesproken, dus, maar de letter van de motie zei dat inderdaad. Wat ik me wel afvraag in alle scenario's, ik mis eigenlijk de inbreng van de maatschappelijke functies, maar ook hoe dat geborgd wordt. Wij hebben, neem ik aan, als goed verhuurderschap ook richting de toekomst. Moeten we toch meer kijken van nou, wat willen zij daarin en welke functies willen we terug hebben? We hebben vorige week de visies van de Hamershof gehoord. Daar werd ook letterlijk aangegeven, nou, aan de Kooijkersgracht is een hele mooie locatie voor de horeca. Hier in het begin van de presentatie stond horeca gecentreerd op de pleinen. Dus dat vond ik al een vreemde tegenstelling eigenlijk erin. Maar nogmaals, hoe wordt het gesprek aangegaan met de huidige huurder van het pand? In alle scenario's. En ja.
Ja, het gesprek met de huidige gebruikers is cruciaal. Maar dat moet je op gaan starten op het moment dat je inderdaad gaat zeggen van, nou, nu klikken we een aantal kaders vast inderdaad. Van, nou, zo groot willen we die sporthal. We gaan nu inderdaad voor het, we kiezen ervoor om het theater te verplaatsen. Je zou je nog een raad misschien voor kunnen stellen die zegt van, we willen helemaal geen theater. Nou, weet je, of we willen twee keer zo groot theater. Dat moet je, en dan ga je met de gebruikers dat gesprek aan van, nou, wat wil je en hoe wil je dat? Kijk, de meeste scenario's is inderdaad gerekend met een commerciële plint erin. Hè? Want als u het mij vraagt, lijkt me dat, nou, het ook in Hamershof, lijkt me dat een uitstekende toevoeging daar. Hier is alleen doorgerekend wat dat kost en wat dat oplevert, zeg maar. Dat was de basis van deze exercitie, niet en wat moet er dan in en wie moet er dan in en wat wil die dan? Kijk, dat gesprek hadden we allemaal kunnen voeren, had het veel langer geduurd, maar dan had het voor de kosten, weet je, dan had je misschien nog vier andere scenario's gehad. Het gaat, ja, ik blijf mezelf herhalen, heb ik het idee, maar echt even om de grote brokken qua kosten.
Mag ik daar wat op aanvullen? Want we hebben nu zoveel puzzelstukjes eigenlijk op tafel liggen. Alleen ik mis nog echt, waar gaan we heen? Wie zijn onze gesprekspartners en hoe gaan we die visie rond voor dat gebied bepalen?
En daar gaat deze presentatie u heel beperkt bij helpen. Want dat is het traject waar we het ook twee jaar geleden over gehad hebben. Van, dan moet je dus met een team mensen, met een groep, moet je met dit project aan de gang. En ik heb al jullie verkiezingsprogramma's gelezen en jullie van ons waarschijnlijk ook. Dat is natuurlijk waar je na de verkiezingen met dan de coalitie en hopelijk raadsbreed met elkaar het gesprek over aangaat. En wat willen we nu? En dan kan dit helpen. Hè, laat ik voor mezelf spreken. Dan dit gaf mij comfort om te kijken van, nou, een nieuwbouw. Nou, dat had ook uit kunnen komen dat alles duurder was geweest dan renoveren. Alles twee keer duur. Dan hadden we nu misschien een ander gesprek gehad. Zo van, nou, dan, waarom gaan we eigenlijk dan voor die nieuwbouwscenario's? Hier zitten voldoende knoppen in. Nou, en we kunnen u nog op basis van wat gedaan, nog wel 20 scenario's. Terecht, hè, laten we dat met de biep, laten we die nog even bijpakken. Maar dan kan dit een beetje gevoel geven van, en wat voor kosten hebben we dan? En waar zitten de knoppen als we dat willen beïnvloeden?
De heer Gendens is aan de beurt.
Denk ik dat dan de hamvraag komt. Want hier zie je scenario's die variëren in kosten van 4,5 tot 9 miljoen euro. Waar gaan we dat vandaan halen? Is die 4,5 miljoen al gedekt? Of waar gaat straks de discussie zeg maar, in de nieuwe raad over? Over 4,5 miljoen of over de variatie tussen 0 en 3,5 miljoen?
Aanvullende vraag gelijk. Dan krijg je één antwoord.
Wij horen hier alleen de investeringskosten die nodig zijn. Maar minimaal zo belangrijk en eigenlijk nog veel belangrijker zijn de operationele kosten. En daar hebben we geen inzicht in. Want dat geld, wat meneer Gendens het over heeft, dat kun je overal vinden. Tegenwoordig tegen hele lage rentekosten zelfs. Maar de operationele kosten, die komen we ieder jaar opnieuw in onze begroting tegen. Waarom hebben we daar geen inzicht in gekregen?
Ik heb in de motie niet naar gevraagd van mijn beleving.
In de motie is gevraagd om een marktverkenning te gaan doen. Dat stond niet uitsluitend naar investeringskosten. Dat stond echt niet. Mevrouw Tolboom heeft de motie bij de hand. Bij ons ook, want die zit in stukken. Maar er staat niet uitsluitend naar investeringskosten.
Ja, de heer Gendens.
Ja, ik denk dat de discussie in de debatten die gaan volgen, zeg maar, wel helder kan maken om daar inzicht in te hebben. Dus de vraag is eigenlijk, is het mogelijk om daar inderdaad een schatting aan toe te kennen. Dat is een hele goede vraag.
We hebben het hier aan de voorkant ook even over gehad. Het is afhankelijk van een heleboel variabelen. Afschrijvingstermijnen, gaat iets 40 jaar mee, gaat iets 20 jaar mee. Je kunt natuurlijk op basis van de stichtingskosten sowieso een aanname doen over wat het per jaar gaat kosten. En daarbovenop komt dan eigenlijk nog wat je eraan kwijt bent als het een verlieslatende functie is. Dus de exploitatie van een sporthal. Misschien is het goedkoopste sporthal wel een sporthal waar je de sleutel van dicht draait. Omdat het misschien nog de exploitatie, de verwarming wel meer kost en het schoonmaken dan
maar
het huur
misschien moeten we de discussie opbrengt. Niet met u gaan doen, hè? Maar we hebben nu ook een sporthal. Ja. Die wordt nu ook gebruikt. Ja, dus we hebben straks weer een sporthal, die wordt net zo gebruikt als die nu gebruikt wordt. Dus dat verschil is er niet. Wat wel verschil is, dat de huidige sporthal en ook de hele korf behoorlijk wat aan energiekosten heeft, behoorlijk wat aan onderhoudskosten heeft. Dat weten we, die kosten zijn gewoon bekend, hè, wat we daaraan aan kwijt zijn. En ik denk dat de heren heel goed kunnen aangeven wat dat voor de toekomst in energiekosten en onderhoudskosten betekent. En dat zijn volgens mij de belangrijkste exploitatiekosten waar je het verschil kunt maken. En de dingen die allemaal hetzelfde zijn gebleven, zoals een leegstaande sporthal, hoeveel kost die dan? Nou, dat is hetzelfde als nu. Dus daar vragen we niet om.
Dan zijn de kansen dat die exploitatiekosten niet hoger worden, maar eerder lager, die zijn aanwezig. Absoluut, ja. Ooit begonnen hier de discussie over dit gebouw met renoveren. En toen was er een hele lage rente en de kans op het verduurzamen. Ja, dan zit je iets hoger in je investeringslasten aan de voorkant, maar lager in je exploitatielasten. Dus ik denk dat vergelijkbaar zo kan zijn. Ja, daarnaast is het wel zo, en dat zegt Mark terecht, dat je naast je moet wel kijken naar afschrijvingstermijnen, et cetera. En dat kan natuurlijk wel anders zijn bij de kosten die hierbij te maken hebben, bij nieuwbouw, dan de manier waarop het nu is gedaan. Omdat u nu feitelijk naar een tijdelijke situatie van het handhaven van de huidige functie gekeken wordt. Dus.
Ja, maar als wij nieuwbouw plegen, dan hebben wij hier in dit huis gewoon criteria van hoe lang wij die nieuwbouw afschrijven. Ja. In welke termijnen we dat doen. En dat kunnen we gewoon hanteren. Wij vragen niet om opeens met 80-jarige afschrijving
te rekenen. Nee, dat begrijp ik.
Dat is niet wat we vragen. Ja. Het is gewoon regulier doorrekenen.
Ja, het is niet mijn vakgebied, hè, maar als hier een slag naar het slaan is, lijkt me dat een uitstekende vraag. Hè? Nee, maar ik bedoel, we zitten in scenario's. Hè, dus weet je, het gaat niet om, het gaat... Ik schat maar zo in dat u op zoek bent naar ordegrootte, zeg maar, van zaken. Dus ik kijk even naar de heer Tomas. Ik weet niet of we dat kunnen voordat ik een toezegging doe.
Ik weet dat niet. Ik weet niet of het voor de verkiezingen is het twijfelachtig. Ik snap misschien nog niet helemaal wat de vraag is, heb ik gezegd.
Om inzicht te geven in de exploitatielasten en de huidige exploitatielasten in voortzetting van het huidige gebruik. met hè, dus het, zeg maar uw basisscenario. Dan weten we wat de exploitatielasten voor de korf in de toekomst zijn. En de exploitatielasten wanneer we naar nieuwbouw toe gaan. Dat is wat we vragen.
Ja,
dat valt. De exploitatielasten, dat is onderhoud en energiekosten. Dat zijn daar de belangrijkste elementen.
Er staat mij bij dat in dat basisscenario van die 4,5 miljoen... in de, wat BBN toen doorgerekend heeft, dat daar doen. Ik dacht 2 ton structureel. Kijk even, 2 ton structureel qua lasten voor opgenomen is. Maar dat kunnen we nog even herijken van, is dat nog, hoe is dat toen bepaald en is dat nog reëel? Misschien even de vraag van de heer Genders inderdaad, want die is ook zeer terecht. Hè? Er wordt nu heel erg ten opzichte van die 4,5 miljoen gerekend. Ook die 4,5 miljoen en de structurele lasten staat nu niet in de begroting. Hè? Je moet eigenlijk naar de totaalbedragen kijken. Hè? Dus dat heeft Stadskwaad ook gezegd. We gaan uit van wat je ook doet, ben je in ieder geval die 4,5 miljoen kwijt. Maar qua financiering, en dat is denk ik ook wel wat we ons met z'n allen moeten realiseren, afhankelijk van de knoppen waar je aan draait, zeg maar. Maar het is gewoon een plek waar je ook, nou, wat je ook doet, gewoon wel financieel iets mee moet doen. Dus nou, ik denk dat dat goed is om je te beseffen.
Ik wil proberen, een heel klein vraagje van de heer Gens, maar proberen samen te vatten dat we een heleboel weten, maar een heleboel nog niet weten. En dat er een enorme discussie zal moeten komen in de nieuwe raad over wat willen we met de korf. Hè, en dit is een eerste aanzet alleen maar, na die andere eerste aanzet en die andere eerste aanzet die we al gehad hebben. Maar heer Gensens heeft nog een heel klein vraagje.
Dank u wel. Ja, ik denk dat voor het goede debat straks, dat we toch wel op een rudimentair niveau willen weten wat die structurele lasten op tonniveau zullen zijn, zeg maar. Ook met elkaar straks dat goede debat te kunnen voeren. Dus met klem het verzoek om daar toch even naar te kijken of dat op een heel hoog overniveau toch in ieder geval voor na de vakantie, zeg maar, te realiseren is.
Ja, maar ik denk niet dat dat binnen een week kan, maar dat, ik bedoel, dat moet gewoon voor de zomer zijn, lijkt me, toch?
Nou, ik zeg net, we willen met elkaar het debat over kunnen voeren en het debat, dat is heel binnenkort.
U wilde een verkiezingsdebat over maken. Meneer Van Ginkel.
Dank u wel, voorzitter. We hebben van de keuze uit heel veel scenario's. Wat ik er een beetje in mis is de tijdlijn, want er zitten langlopende huurcontracten op. Die kunnen 6 jaar wezen, kunnen 11 jaar wezen, misschien nog wel langer. Ik denk dat dat ook terdege uitmaakt hoe dat je daarmee mee omgaat en overleg treedt.
Absoluut, dat klopt helemaal. Maar nou ja, nogmaals, dat is niet wat hier uitgerekend is. Dit is echt, nou ja, je ziet, het is een Excel-sheet met knoppen.
Het lijkt nu gewoon een vrije locatie en dat is denk ik niet aan de orde.
Nee, dat zijn allemaal zaken die in dat vervolgtraject absoluut aan bod komen. Hier en die behoeften, die snap ik ook, hè, die voel ik ook van. Je wil met elkaar weten van, nou ja, wat voor financiële lasten moet je als gemeente straks gaan dragen, afhankelijk van welk scenario. En dat je dan in de uitwerking daarna, en dat was ook het, denk ik, de conclusie van het trekken naar 1 mes, nou, die hadden geloof ik een jaar of 8 over gedaan, dacht ik, van planvorming tot aan realisatie. Maar dit is wel een traject, weet je, dit is een traject, daar ben je een tijd mee bezig in het vastzetten van uitgangspunten. Dit en nog veel meer vragen komen daaraan.
De heer Dracht ook nog een laatste vraag.
Nou ja, ik wou zeggen aan de wethouder, van die 8 jaar zijn er al 4 om. Dus aan de bak. En misschien dat u zegt van ik laat het aan mijn opvolger. Dat zou kunnen natuurlijk. Hè, dat u dat is datgene wat u zegt. En ik had in aanvulling op wat de heer Van Ginkel zei. En daarom hebben wij in de motie ook gevraagd. Doe deze exercitie samen met de gebruikers. Want samen met de gebruikers kun je dus ook kijken van hoe gaan we die tijdelijkheid oplossen. En dat je gebruikers weer een nieuwe plek geeft, kan hen weer ook nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden geven. Maar het betekent wel iets voor de tijdelijkheid daarvan. Dus daarom hebben we gezegd, doe het ook samen met de gebruikers. Maar dat hebt u niet gedaan, heb ik begrepen.
Ja, als ik ook even op het eerste, want dat doet u me toch een klein beetje pijn mee. Er zit iets onder van, ja, wethouders, schiet eens op. Hè, wat duurt het allemaal zo lang? Toch even heel eerlijk. 2,5 jaar geleden hebben wij als college u gevraagd, geef ons de financiële middelen om te beginnen. Toen heeft u gezegd, die krijgt u niet, toch even heel plat. En dan zegt u 2 jaar later, waarom schiet u niet op? Ja, zo zijn we niet getrouwd. Tweede, als u mij in een kort tijdsbestek vraagt voor de verkiezingen, wil ik toch een gevoel hebben bij wat kosten dingen en wat leveren zaken op. Heb ik toen ook in mijn repliek gezegd. Dan, u kunt niet van mij vragen om een track waarvan wij als college een paar keer gezegd hebben van er hangt heel veel aan de uitgangspunten die je kiest. Nou, dat is ook precies waar Startkwadraat mee komt. Waarom heeft u niet met de gebruikers gesproken? Waarom heeft u niet? Dan kom je in dat traject van, nou, dan gaan we toch beginnen. Dan gaan we toch beginnen met, hoe gaan we? En daar heb ik financiële middelen voor nodig. En daar hebben we straks bij de coalitievormingen, wie daar dan ook aan tafel zitten, daar heb je gewoon een team voor nodig, financiële middelen. En dan ga je daarmee aan de gang. Dus, ja, punt daar ook.
Ook de heer Sturko heeft nog een laatste klein vraagje.
Ja, de relatie met de Hamershof. Dat werd ergens in het verhaal ook wel verteld. U heeft dat ook gezegd. We hebben een analyse van de Hamershof gekregen. U heeft daar nog een toevoeging aan gedaan. Dat het niet helemaal was wat u zich daar had voorgesteld. Maar de functies waar we het over hebben, onder andere de horeca. Ja, dat heeft natuurlijk wel een relatie. Het is alleen maar een opmerking dat we dat niet moeten vergeten.
Ben ik heel met u eens. De horeca op die plek eigenlijk de hele het kernstuk van die visie Hamershof was, Hamershof moet veel meer een plek om te beleven zijn dan alleen maar om te winkelen. Ja, daar past een commerciële horecafunctie en alles wat je daar natuurlijk volledig in. Dus ben ik heel met u eens, ja.
Nou, dan denk ik dat we deze zaak kunnen afronden. Dan wens ik u allemaal heel erg veel rust en thuis. En bedankt voor de presentatie en jullie aanwezigheid en het uithoudingsvermogen.